Willen we samen luisteren naar de lezing van het woord van de Heere. En de schriftlezing komt deze morgen tot ons uit het 40ste hoofdstuk van de profetie van Jesaja. Jesaja 40, het gehele hoofdstuk.
Troost, troost mijn volk, zal u lieder God zeggen. Spreek naar het hart van Jeruzalem en roep daartoe dat haar strijd vervuld is. Dat haar ongerechtigheid verzoend is. Dat zij van de hand des Heeren dubbel ontvangen heeft voor al haar zonden. Een stem des roependen in de woestijn. Bereid een weg des Heeren, maak recht in de wildernis een baan voor onze God. Alle dalen zullen verhoogd worden en alle bergen en euvelen zullen vernederd worden. En wat krom is, dat zal recht. En wat hobbelachtig is, dat zal tot een vallei gemaakt worden. En de heerlijkheid des Heeren zal geopenbaard worden. En alle vlees tegelijk zal zien dat het de mond des Heeren gesproken heeft. Een stem zegt roep en hij zegt wat zal ik roepen? Alle vlees is gras en al zijn goede tierenheid als een bloem des velds. Het gras verdort, de bloem valt af als de geest des Heeren daarin blaast. Voorwaar het volk is gras. Het gras verdort, de bloem valt af, maar het woord onze Gods bestaat in der eeuwigheid. O Sion, gij verkondigster van goede boodschap, klim op een ogenberg, o Jeruzalem, gij verkondigster van goede boodschap. Hef uw stem op met macht, hef ze op, vrees niet, zeg den steden van Juda, zie hier is uw God. Zie de Heere, Heere zal komen tegen den sterke en zijn arm zal heersen. Zie, zijn loon is bij hem en zijn arbeidsloon is voor zijn aangezicht. Hij zal zijn kudde weiden gelijk een herder. Hij zal de lammekens in zijn armen vergaderen en in zijn schoot dragen. De zogenden zal hij zachtkens leiden. Wie heeft de Vader wateren met zijn vuist gemeten en van de hemelen met de span de maat genomen en heeft met een drieling het stof der aarde begrepen en de bergen gewogen in een waag en de heuvelen in een weegschaal? Wie heeft hem den geest des Heeren bestierd en wie heeft hem als zijn raadsman onderwezen? Met wien heeft hij raad gehouden die hem verstand zou geven en hem zou leren van het pad des rechts, en hem de wetenschap zou leren, en hem zou bekendmaken de weg des veelvoudigen verstands? Zie, de volken zijn geacht als een druppel van een emmer, en als een stofje van de weegschaal. Zie, hij werpt de eilanden heen als dun stof, en de Libanon is niet genoegzaam om te branden, en zijn gedierte is niet genoegzaam ten brandoffer. Alle volken zijn als niets voor hem, en zij worden bij hem geacht minder dan niet en ijdelheid. Bij wien dan zult gij God vergelijken, of wat gelijkenis zult gij op hem toepassen? De werkmeester giet een beeld, en de goudsmid overtrekt het met goud, en giet er zilveren ketenen toe. Die verarmd is, dat hij niet te offeren heeft, die kiest een hout uit, dat niet verrotte. Hij zoekt zich een wijze werkmeester om een beeld te bereiden, dat niet wankelen. Weet gij lieden niet, hoort gij niet, is het u van de aanbeginnen niet bekend gemaakt? Heb gij op de grondvesten der aarde niet gelet? Hij is het die daarboven zit, den kloo der aarde, en dezelfde inwoners zijn als sprinkhanen. Hij is het die de hemelen uitspant als een dunne doek, en breidt ze uit als een tent om te bewonen. Die de vorsten teniet maakt, de rechters der aarde maakt hij als ijdelheid. Ja, zij worden niet geplant, ja, zij worden niet gezaaid. Ja, hun afgehouwen stam wortelt niet in de aarde. Ook als hij op hen blazen zal, zo zullen zij verdorren, en een stormwind zal hem als een stoppel wegnemen. Bij wien dan zult gij lieden mij vergelijken, dien ik gelijk zij, zegt de Heilige. Heft uw ogen op omhoog en ziet, wie deze dingen geschapen heeft, die in getal hun eer voorbrengt, die ze alle bij name roept vanwege de grootheid zijner krachten, en omdat hij sterk van vermogen is, er wordt er niet één gemist. Waarom zeg gij dan, o Jacob, en spreekt, o Israël, mijn weg is voor den Heere verborgen, en mijn recht gaat van mijn God voorbij? Weet gij het niet? Heb gij niet gehoord dat de eeuwige God, de Heere, de schepper van de einde der aarde, nog moede, nog mat wordt? Er is geen doorgronding van zijn verstand. Hij geeft hem moede kracht, en hij vermenigvuldigt de sterke dien die gekrachten heeft. De jongen zullen moede en mat worden, en de jongelingen zullen gewisselijk vallen. Maar die den Heere verwachten, zullen de kracht vernieuwen. Zij zullen opvaren met vleugelen, gelijk de arenden. Zij zullen lopen en niet moede worden. Zij zullen wandelen en niet mat worden.
Tekst voor de prediking, gemeente, in deze morgendienst is uit het gedeelte wat u zojuist is voorgelezen. Jesaja 40, het laatste vers. 31ste vers van Jesaja 40, waar we het woord van de Heere en de tekst voor de prediking lezen. Maar die de Heere verwachten, zullen de kracht vernieuwen. Zij zullen opvaren met vleugelen gelijk de arenden. Zij zullen lopen en niet moede worden. Zij zullen wandelen en niet mat worden. Geliefde gemeente, wachten op God. De titel van een boek wat enkele tientallen jaren geleden verscheen en nogal gelezen werd toen. En de belangrijkste stelling die in dat boek verdedigd was, was deze. We leven in donkere tijden. Godsverduistering lijkt over Europa en Noord-Amerika gekomen te zijn. Waar is God nog in deze moderne tijd? Nergens vinden we de sprake van God meer. We moeten wachten totdat het God belieft om zich weer in deze tijd te openbaren. Herkenbaar niet? En toch is niet bijbels. Misschien beter gezegd, het is maar een heel klein stukje van de waarheid. Want we mogen nooit over het hoofd zien dat God zich geopenbaard heeft. Dat hij zijn woord gegeven heeft, waarin hij duidelijk heeft laten zien en laten horen wat hij van ons mensen vraagt en welke weg hij wil dat we gaan zullen. Ja, zegt u, kan het dan toch niet zo zijn, ook al hebben wij de Bijbel nog en al mogen wij nog uit het verkondigde woord en bij het verkondigde woord leven, dat de Heere zijn aangezicht niet verbergt? Inderdaad. Maar als je dan spreekt over wachten op God, dan heb je het niet alleen maar over de duisternis en mogelijk dat God zich nog eens openbaren zal. Dan ga je, zoals Luther zou zeggen, kloppen bij het woord. Kloppen aan de troon van de genade van de God die zich verbergt. Heere, maak vanuit uw woord, door uw Heilige Geest, mij uw wegen bekend. Leer mij uw paden. En dan wordt het wachten op de Heere toch anders dan zoals het in dat boek geschreven staat. Hoe dan? We willen daar samen vanuit onze tekst over nadenken. Wachten op de Heere, dat is het thema. En we letten op twee dingen. Allereerst op de kenmerken. Wat betekent dat nu? De Heere verwachten. En in de tweede plaats op de vruchten. Ze staan genoemd. Ze zullen de kracht vernieuwen. Ze zullen opvaren met vleugelen gelijk de arenden. En ze zullen lopen en niet moede worden. En wandelen en niet mat worden. Dus wachten op de Heere, de kenmerken en de vruchten. Als u dit indrukwekkende hoofdstuk op u laat inwerken zoals het zo straks gelezen is, dan zult u het onmiddellijk met me eens zijn dat dit hoofdstuk tekent dat Israël in moeilijke omstandigheden zit. Het lijkt zo te zijn dat de Heere ver weg is voor de beleving van het volk. Moedeloosheid en ingezonkenheid is overal aanwezig. En soms de bange vraag, is een afgod niet machtiger dan de Heere? Dat zijn de drie dingen die door dit hoofdstuk heen lopen. Welke omstandigheden het precies zijn waarin Israël verkeert, dat wordt niet onmiddellijk duidelijk. Maar we nemen met de meeste uitleggers aan dat het hier gaat om de tijd van de ballingschap. En dat Jesaja als het ware van tijden tevoren gezien heeft hoe de situatie in de ballingschap erbij zou staan. Verlicht door de Heilige Geest. En als u dan even de situatie van de ballingschap maar probeert op uw netvlies te krijgen, dan ziet u ze zitten daar in Babel, de twee stromenland, het tegenwoordige Irak. Ergens tussen die rivieren, vruchtbaar gebied, door allerlei stromen, kanalen en beekjes doorsneden, daar zit het volk van Israël waarschijnlijk niet te ver van de stad Babel zelf vandaan. En de vrome Israëlieten, ze zijn bedroefd. Want het land is verwoest en de tempel is verwoest en de stad die naar Gods naam genoemd is, is een puinhoop geworden. En vooral die laatste twee dingen, niet dat de stad van God verwoest is en dat de tempel verwoest is, dat zijn dingen die eigenlijk onverteerbaar zijn. Want het betekent dat de dienst van de Heere heeft opgehouden. Het offer van de verzoening kan niet meer gebracht worden. En de liederen van Sion kunnen niet meer gezongen worden op de plek waar ze eigenlijk gezongen moeten worden. En als dan Babylonische spotboeven vragen, kom zingt ons een van de liederen van Sion, dan kunnen ze niet. Want liederen van Sion, dat heeft te maken met de priester en met het offer. En de priesterkleding is verscheurd en de priesters zijn gedood. En de offers, ze kunnen niet meer gebracht worden, want het altaar is verwoest en de ark, niemand weet wat van de ark geworden is. En dat betekent de gemeente, geestelijk gesproken, God heeft ons verlaten. Wij kunnen niet meer tot God naderen in de weg zoals hij die zelf al aan Mozes heeft bekendgemaakt. Waar is God? En als je dan die vrome Israëlieten die de harpen aan de wilgen hadden gehangen omdat ze de liederen van Sion niet meer konden zingen, omdat God ver van hen geweken was, zo voor je ogen ziet, dan zie je nog een paar dingen. Dan zie je dat ze, wanneer ze in Babel kwamen op een van de Babylonische feestdagen, dat daar in plechtige processie de goden van Babel werden rondgedragen, althans de godenbeelden, hoog op de schouders van sterke slaven. En dat de lof en de eer van Marduk werd gezongen en van Nebo, en hoe die andere goden van Babel ook genoemd worden. En dan bekroop de bange twijfel het hart van zo'n Israëliet en dacht, zijn die afgoden dan niet sterker? Want hier worden de afgoden van Babel in processie rondgedragen. En ik zie die Babylonische buurman wel kijken. Wat betekenen jullie goden, Israël? Die goden waren niet in staat om je te redden uit de hand van onze goden en van ons militair geweld. Is God wel machtig? En nog iets wat misschien minstens zo ingrijpend was. Ze zagen ook onder hun jonge mensen, onder hun kinderen, onder hun kleinkinderen, dingen veranderen. Zoals het oude spreekwoord zegt, de tijden veranderen en wij veranderen met hen. De jongelui hadden hard gehuild toen ze uit Israël kwamen. Zoals alleen maar kinderen kunnen snikken. Maar de tranen van veel jongelui waren opgedroogd in Babel. Het was in Babel zo verkeerd nog niet. En je moest toch verder door het leven, handen uit de mouwen steken. En sommige van de jongeren hadden belangrijke posities gekregen in Babel. Uit opgravingen en andere bronnen is bekend dat er een bankiersfamilie was die erg rijk was daar in Babel. En die bankiersfamilie, dat waren Joodse ballingen. Ja, en dat je dan natuurlijk voor je werk als bankdirecteur bij wijze van spreken wel eens mee moest doen met die processie van Marduk. En samen met andere VIP's daar uit Babel je knieën moest buigen voor die beelden. Nou ja, goed, dat deed je dan maar. En zo geleidelijk ging men mee. En in die situatie komt God met zijn woord. Wat zeg ik? God was al lang gekomen met zijn woord. Het woord voor de ballingen lag er al lang voordat de ballingen in ballingschap waren. God is altijd de eerste. Heeft al veel eerder gesproken dan dat uw hart gebroken werd. En dan de nood waar u misschien op dit ogenblik in uw persoonlijke leven in zit. Alleen weet u wat een van de erge dingen is van ons gemeente? Dat onveranderlijke woord wat ons door Gods grote en oneindige goedheid door de eeuwen heen is toevertrouwd, dat zo'n gesloten boek is voor een mens van nature. Maar niet alleen voor een zondaar die God en Christus niet kent. Maar soms ook, erg is dat, voor Gods kinderen zo'n gesloten boek is. Doordat het vlees zo machtig is, doordat hun ogen zo toegesloten zijn. En weet u wat nog erger is? Dat het soms voor Gods knechten een gesloten boek is. Wat hebben we daarom nodig? Allereerst om te vragen, ook in onze tijd hoor. Heere, open de ogen van uw knechten voor uw woord, opdat ze het woord verstaan. Om te vragen, Heere, open mijn ogen, opdat ik kan schouwen de wonderen van uw wet, de wonderen van uw woord. Want het woord lag er al. En dan zegt de Heere, troost. Troost mijn volk, volk in de benauwenis, zegt uw God. Dan spreekt God de profeet Jesaja aan, troost mijn volk, spreek die troostboodschap, schrijf die troostboodschap en zeg. En dan ziet u dat de profeet het woord moet spreken precies op zijn pas. Want de woorden van de Heere zijn in die oude tijden altijd precies op zijn pas, precies geadresseerd aan de nood en aan de problemen en aan de schuld en aan de ellende. En nog gemeente, als het woord open gaat, dan kun je soms de ontdekking hebben, misschien weet u het uit uw eigen leven, Heere. Het is of dat oude woord van zoveel honderden jaren geleden er alleen voor mij geschreven staat. Dat is nog een van de wonderlijke dingen van het woord en van de toepassende werking van de Heilige Geest. Dat het woord gesproken wordt, toegepast wordt, heel persoonlijk, in uw situatie en in jouw situatie. En dan gaat de Heer betuigen En hij zoekt ze door zijn woord en geest te overtuigen. Waarom zeg je nou Jacob, waarom zeg je nou Israël in de ballingschap, waarom zeg je nou mijn volk in de benauwenis, mijn weg is voor de Heere verborgen. Weet ge het niet? Hebt ge het niet gehoord dat hij die de schepper is van de einde der aarde, dat hij nog moede, nog mat wordt? U mag ook lezen dat hij niet zwak en vermoeid wordt. Dat was de gedachte een beetje. Afgoden sterk. De militaire goden van Babel oppermachtig. Is God niet vermoeid geworden? Ja, en daar zit ook een hele persoonlijke geestelijke kant aan. Hebben wij God niet al te zeer vermoeid door onze zonde? Heb je er ook wel eens last van? Zeker bij het ouder worden. O God, wat maken we u moe. Met onze 21ste eeuwse prietpraat op geestelijk en kerkelijk erf. Met onze dode, dorre, lege rechtzinnigheid zonder echt geestelijk leven. Met onze wereldgelijkvormigheid. Met ons onszelf handhaven kerkelijk en geestelijk, o God. Als u in het gericht treedt, dat heb u toch ook wel eens. Dat we echt eens een keer door de knieën gaan en ons niet meer groot kunnen houden met al de woorden die we zo gekoesterd hebben. Maar dat je zegt, ook als je 30 jaar en meer op de kansel gestaan hebt, o God, ik weet het niet meer, alles bedorven voor u. Ik heb u moe gemaakt. Met mijn preken, met mijn praten, met mijn schrijven. Moe gemaakt met mijn zonde. Moe gemaakt met mijn vrome zonde. Heren, ik weet dat in dit mijn vlees, ook in dit reformatorische vlees, geen goed woont, toch? Of verstaan we die woorden vandaag niet meer? Omdat we daar te vroom en te rechtzinnig voor zijn. God vermoeid. En midden in die situatie komt het woord van de levende God. Weet ge het niet? Hebt ge het niet gehoord? Oh, wat is nodig? Voor het eerst en opnieuw dat de Heere zelf met zijn woord komt en aan zijn levende woorden herinnert. En zondaren brengt tot zijn woord en zijn volk en zijn knechten terugbrengt tot de bron zelf, tot het levende woord. Dat ik niet moede en mat word. En dan ontmaskert de Heere de afgoden. Hij zegt, nou ja, weet je hoe het bij de afgoden gaat? Ja, dan kiezen ze een stuk hout uit, een hout dat misschien dan niet verrot is, dat nog goed is. En dan maken ze daar wat goud overheen en wat krullen van zilver overheen. En daar buigen ze zich voor neer. Dat zijn hun goden. Die zijn niet machtig. Maar ik ben de machtige. Ik heb de wateren met mijn vuist gemeten. Ik heb de wereld uit niets in aanzijn gebracht. Ik draag uw leven. Ik schraag uw leven. Met wie dan zult gij mij vergelijken? Ik word niet moeder of mat. Ja, de jongelingen. Ballingen in Babel, die het zo moeilijk hebben met de geest van de tijd. Die denkt, wat zal er van onze jonge mensen terechtkomen? Die jonge mensen die bruisen van levenslust en van energie. En die zeggen, kom, we moeten verder in Babel. Kom, we moeten meedoen in de maatschappij. Kom, we moeten up-to-date zijn. Die jongelingen met hun carrière, die jongelingen met hun grote woorden misschien, die jongelingen met hun schitterende prestaties, ze zullen moe en mat worden. Uiteindelijk zullen ze bezwijken. Zul je het niet vergeten in onze prestatiecultuur? De mannen en de vrouwen die presteren moeten als ze niet meer hebben dan dat. Die zoals we vandaag
Terwijl we massaal bezig zijn onze prachtige Nederlandse taal om zeep te helpen. Zeggen onze targets moeten halen. Onze doelstellingen moeten verwezenlijken. Als u het wat ouderwets zegt. Die zullen moede en mat worden. Straks voor eeuwig. Straks voor eeuwig. Deze bruisende tijd met al zijn gedoe, waarbij je de dingen als gewoon normaal mens nauwelijks meer volgen kunt, zal moede en mat worden. Soms kun je wel eens denken, gemeente, wat een zegen dat het één keer allemaal ophoudt. Echt, wat een zegen. Dan kom je om. Jongeling, jonge mensen, ouderen, voor eeuwig. Maar die de Heere verwachten, komen niet om. Die komen nooit om. Ook al is het niet makkelijk. Ook al gaat het dwars door de strijd heen. Die de Heere verwachten, die zullen de kracht vernieuwen. Wat bedoelt Jesaja met dat woord de Heere verwachten? En dan stip ik kort aan wat dat nou eigenlijk betekent. Daar zitten in elk geval drie kanten aan de Heere verwachten. Allereerst betekent dat in het licht van dit hoofdstuk die de Heere alleen verwachten. Want het hoofdstuk maakt duidelijk dat de Heere hier laat zien, ja kijk, je kan daar in Babel, kun je bij de afgoden wat hulp zoeken en meegezogen worden met de geest van de tijd. Maar ik ben een jaloers God, een naijverig God, hebben we gehoord vanuit de lezing van de wet van de 10 geboden. En dat betekent dat de Heere alleen geëerd en gediend en gevreesd zal worden. De Heere verwachten, dat is het alleen van de Heere verwachten. Kennen we dat in ons leven, gemeente? Dan weten we er ook iets van, dat alle verwachtingen buiten God en buiten zijn lieve Zoon, de Heere Jezus Christus, geen bodem hebben. Pijnlijke lessen. Als alle verwachtingen buiten God de bodem ingeslagen worden. Gods kerk leert daar iets van, hoor. De een sterker dan de ander. De een heeft het ook meer nodig dan de ander, denk ik. En God weet precies wat wij nodig hebben. Maar de Heere leert elk van zijn kinderen iets ervan, dat buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Buiten God is nergens veilig. En dan moeten al mijn heilige huisjes en al mijn verwachtingen weg. Opdat er één ding overblijft. En nu wat verwacht ik, o Heere? Mijn hoop staat op u alleen. En dat zegt die dichter in Psalm 39. Terwijl alle hoop hem ontviel en niemand zorgde voor zijn ziel. Wat een genade als je dat voor het eerst of opnieuw mag ondervinden. Dat alles je ontvalt. Pijnlijke les. Ik onderstreep het nog maar even. Maar dat je te midden van een wankelende wereld en soms ook van bodems die in je eigen leven ondeugdelijk blijken te zijn, mag leunen en mag steunen op hem. Heere, wat verwacht ik? Mijn hoop staat op u alleen. Dat is het eerste. En het tweede is, die de Heere verwachten, dat is niet afwachten in de zin van, ja, we wachten maar af in deze donkere tijden, hoe en wat en wanneer het zal gebeuren, dat, nee. De echte verwachting in de Bijbelse zin van het woord is levende verwachting. Ten diepste is dat geloofswerk, kun je bij Luther al lezen. De Heere verwachten, dat is uitzien. Dat betekent, gemeente, bijvoorbeeld, als ik het zomaar in het leven mag plaatsen,
Een zondaar die zichzelf heeft leren kennen als zondaar voor God. En die moet belijden dat hij nergens recht op heeft. En dat zijn zonden tegen hem getuigen. En toch vanuit het woord wordt hij aangemoedigd. Hij kan het zelf niet verklaren. Om nou op God te hopen. Hoop op God. Als een hert dat schreeuwt naar de stromen van water. Alzo schreeuwt mijn ziel naar God. Kijk. Dat is iets wat dat verwachten tekent. Uitzien, schreeuwen, hongeren, dorst. En in het leven van iemand die de Heere vrezen mag. En die zich misschien ver bij de Heere vandaan gezondigd heeft. Of langs onbegrepen donkere paden moest gaan. En de hand van de Heere niet kon ontdekken in zijn leven. Die zegt: Heere, ik verwacht u de ganse dag. Uitzien. Prachtig beeld las ik op dit punt in een preek van Spurgeon. Spurgeon zegt: wil je weten wat de Heere verwachten is? Moet je in de lentetijd kijken in een vogelnestje. Wat zie je nou als je in de lente kijkt in een vogelnestje. En die eitjes zijn uitgegaan. En die kleine vogeltjes die zijn uitgekomen. Nou, dan zie je dat die ouders, die vader en die moedervogel, af en aan vliegen om die jongeren van voedsel te voorzien. Maar als je de struiken open doet en je in het nestje kijkt, dan zie je alleen maar open bekjes. Open bekjes die bijna niet verzadigd kunnen worden. Zeg, dat is een flauw beeld van wat het betekent de Heere verwachten. Mag ik het zo zeggen? Open bekjes naar de hemel. Open bekjes naar de hemel. Heere, ik verwacht u. Want de Heere zegt het toch zelf in zijn woord. Open uw mond wijd en ik zal hem vervullen. Daar heb je het wezenlijke van de verwachting getekend. En dan het derde. Verwachten is ook verwachten, zegt de Bijbel, in lijdzaamheid. Dat is een oud woord. Wat misschien niet ieder onmiddellijk begrijpt of weet wat het betekent. Lijdzaamheid betekent zoiets als wat wij vandaag met geduld aanduiden. Al betekent het nog meer hoor dan dat. Geduld. Overgave. Wachtend op de Heere. Daar zit de belijdenis achter, gemeente, dat wie het nou oprecht van God verwacht. En uitziet zoals die vogeltjes met hun open bekjes naar de God van het heil. Die weet ook, Heere, het vervullen van mijn nood. Het beantwoorden aan mijn verwachtingen, dat is uw soevereine werk. Gij zijt God. En dan moeten ze wachten tot het God behaagt op zijn tijd en op zijn wijze. Onverdiend en soeverein genadig te geven wat ze hopen en wat ze verwachten. Kijk, daar hebt u nu de drie grondtrekken van wat verwachting is. God alleen en niet de afgoden. Uitzien met hart en ziel, met een schreeuw op de bodem van je hart. En toch God, God laten zijn. Hij is de Heere. Hij is soeverein. Gemeente, kennen we daar iets van in ons leven? Want ook al is dit een tekst uit het Oude Testament, uit het boek van de verwachting. Dit blijft een grondtrek van het geestelijke leven, ook wanneer de nieuwtestamentische bedeling is aangebroken. Het geloof leert wachten op God. Ook al durft een zoekende zondaar het nog geen geloof te noemen. Hij schreeuwt naar God. God vrij moeten laten, want hij is soeverein, maar hem niet los kunnen laten. Zoon van David, ontferm u mijne. Of midden in de vragen van het leven, een eenvoudig kind van de Heere, een weduwe, een ouder iemand. Heere, mag niet ontkennen dat u in mijn leven gesproken en gewerkt hebt, maar het lijkt wel of alles zo opdroog. Heere, waar bent u? Ik verwacht u. O, spreek opnieuw tot mijn ziel. Laat ik vanuit uw woord mogen horen, woorden van vrede en van troost. Verdiend heb ik het niet, Heer. U vermoeit. Maar wil u het doen, want u schenkt toch aan bedelaars genade. Niet omdat ze bedelen, maar omdat dat uw liefste werk is. Armen uit genade, uw hulp ter verlossing te schenken. En ik denk aan een ouder iemand die de Heere vreesde, die ik jaren geleden bezocht. Hij leeft al lang niet meer. Ik kwam binnen en hij zei, ik heb net gelezen Psalm 130. Mijn ziel wacht ongestoord. Klopt niks van, dominee. Klopt niks van. Want ik heb nog nooit ongestoord kunnen verwachten. Er zit altijd wel wat tussen. De duivel komt ertussen, de wereld komt ertussen, ik zit er zelf tussen. Ik zeg, ja, luister nou eens even. Nee, laat mij nou eerst eens uitpraten. Dat hebben de berijmers er maar bij verzonnen, want het staat niet in de tekst. Ik zeg, dat is waar, ze hebben het erbij gedacht en bijgezet. Maar wat bedoelen ze nou? Niet dat een zondaar die de Heere vrezen mag, een kind van God, nou ongestoord verwacht in de zin van dat er nooit wat op afkomt. Want als er geestelijk leven is, dan komt daar doorgaans van alles op af, hoor. Maar ongestoord, dat kan ook betekenen, het ligt misschien niet zo voor de hand, maar het kan ook betekenen, daar richt ik me nou met heel mijn hart op. Ik zoek om alle stemmen uit mijn leven het zwijgen op te leggen. Om nou mij alleen te richten op de Heer. Het is net als het staat in die andere psalm. Eén ding heb ik van de Heere begeerd en dat zal ik zoeken. Kijk zo, verwacht. En dan is er ook vrucht. Die zullen de kracht vernieuwen. En dan moeten we daar maar heel even bij stilstaan. Want de tekst is vol en rijk. Altijd rijker en voller dan de tijd die ons toegemeten is niet. Maar er zit ook iets van de eeuwigheid in het woord. Zullen de kracht vernieuwen. Ja, dat was natuurlijk het punt van die ballingen in Babel. Ze zaten daar bij elkaar moedeloos. Kijk, en wanneer je moedeloos bent, dat is al zo in het gewone leven. Als je moedeloos bent, dan lijkt het alsof je kracht wegstroomt uit je lichaam. Je hoort mensen wel eens zeggen, geestelijke spanningen, psychische spanningen, dat moordt je kracht. Nou, dat is waar, hoor. Meestal wordt een mens van hard werken niet zo erg moe, natuurlijk wel een beetje. Maar je kracht verliezen, dat gebeurt door spanningen. Denkt u maar aan dingen in uw eigen leven, in uw gezinsleven, in uw persoonlijk leven, op het werk. In de kerk niet te vergeten, in de kerk. Kerkelijke problemen, dat zijn slopers van kracht. Maar ook geestelijk is dat waar. Dat je de kracht verliest. Weet je wat er dan gebeurt als je geestelijk de kracht verliest? Dan verliest het geloof zijn kracht en de hoop zijn kracht en de liefde zijn kracht en het gebed zijn kracht. En vult u het verder maar in. Dan zakt alles in elkaar. En dan word je herinnerd aan je zwakheid. Gedenk, o Heer, hoe zwak ik ben. Zoals Paulus daarover spreekt, u moet maar eens nalezen thuis in 2 Korinthe 12, zwak. En nou zegt onze tekst, en wie nou de Heere verwacht, die zal de kracht vernieuwen. Nee, dat moet u niet zo lezen alsof Jesaja hier zou zeggen dat mensen dan uit eigen kracht hun kracht weer op zullen bouwen. Bij wijze van spreken, door training of iets dergelijks. Nee. Omdat ze op de Heere gericht zijn. En denkt u nog maar even aan die vogeltjes met hun open bekjes. Omdat ze nou alles van de Heere verwachten, wetend hoe zwak ze zijn in zichzelf. Zal de kracht van God door Jezus Christus in de Heilige Geest, de kracht van het woord, hun leven overschaduwen en vernieuwen. Heb u dat wel eens gehad? Dat je de Bijbel las en dat het woord voor je open ging. En dat je geestelijk helemaal opknapte. Opleefde. Wel eens gehoord van een dominee misschien. Die preekstoelen die zijn gemaakt van genezend hout. Dat is natuurlijk een vreemde uitdrukking en die moet u ook niet letterlijk nemen. Maar als je de kansel opgaat, misschien half ziek of misschien met een ingezonken hart, en het mag tijdens de bediening van het woord gaan, dan kun je weer verder. Dan kun je weer verder. Dan krijg je kracht. Of wanneer je in de kerk gezeten hebt en je hebt echt mogen luisteren met hart en ziel, alles om je heen vergeten. En alleen maar inademen, indrinken, het woord van de levende God. Kracht vernieuwen. Vandaar dat je zo vaak in de Bijbel leest en je het ook wel van Gods kinderen hoort. Heere, spreek tot mijn hart. Want uw woord is een kracht Gods. Kracht. En die kracht wordt vernieuwd. Dat betekent levend, fris, krachtig. En dat wordt onderstreept door de volgende beeldspraak. Zij zullen opvaren met vleugelen als de arenden. En dan ga ik eraan voorbij, gemeente, dat juist dit stukje van de tekst, wat betekenis betreft, nogal omstreden is. Sommigen zeggen het gaat hier over een andere vogel dan een arend. En sommigen zeggen dat het ook wat anders gezegd moet worden, die vleugels van de arend en zo. Ik ga daaraan voorbij. We houden ons maar aan deze lezing en die kan ook goed verdedigd worden. En dan moet je maar denken aan een arend die met een machtige wiekslag vliegt. Misschien wel eens gezien, of afbeeldingen van gezien. Nou, schijnbaar met die geweldige vleugels vliegt zo'n vogel moeiteloos naar de hoogste bergtoppen. En hij scheert sierlijk en krachtig over de aarde. Dat is beeld in de Bijbel van het levende geloof. En van de levende hoop. En van de levende liefde. Kijk wat er nou gebeurt als je die kracht vernieuwt doordat je alles verwachten mag van de Heere en met de bron van leven, kracht en genade verbonden mag zijn. Dan mag je wel eens boven alles uitstijgen. Dan stijgt het geloof boven alle ja-maars uit. En dat is een zegen. Dan stijg je boven al je persoonlijke gedoe uit. Het vlees, de zuigkracht van de wereld. Nee, je raakt het niet kwijt. Maar het heeft het even niet voor het zeggen. Je raakt boven de Babylonische spraakverwarring, ook kerkelijk en geestelijk gesproken, van deze postmoderne Babylonische ballingschap van de kerk uit. En je mag geloven. Maxijn zegt het zo mooi. Dat is de wiekslag van de aardbaar. Ik zag het en geloofde en mijn God sprak mij vrij. Opvaren met de vleugels van het geloof. Opvaren met de vleugels van het gebed. Ja, als je moedeloos bent, dan kun je ook niet bidden. Soms komt er niet eens een woord over je lippen. En soms draai je in je gedachten en in je woorden van het gebed als een tol in het rond.
vermoeit de Heere met je woorden. Maar als je het nou van de Heere verwacht, dan krijg je de vleugelkracht van het gebed. Gelijk een duif door het zilverwit en het goud dat op haar vleugelen zit, ver boven andere vogelenprong. Die wiekslag van die duif, dat is de wiekslag van het gebed. Opvaren met vleugelen. De wiekslag van de hoop. O gemeente, wat kan die hoop ingezonken zijn? Dan kunnen we het wel zingen met dat prachtige oude lied. Die hoop moet al ons leed verzachten, komt reisgenoten het hoofd omhoog. Voor hen die het heil des Heren wachten, zijn bergen vlak en zeeën droog. Maar als je hart er niet bij is, dan is die hoop er niet hoor. En dan zijn de bergen hoog en de zeeën bepaald niet droog. Maar als de wind in de raderen is, of moet ik zeggen de wind onder de vleugelen is, dan worden de bergen vlak en dan komt er ook uitzicht. Uitzicht naar de toekomst. Naar de toekomst van de God mijns heils, die in Christus Jezus, zegt Paulus, onze hoop is. En dan kun je weer verder. En dan zijn we bij het laatste stukje van de tekst, de laatste vrucht. Kracht vernieuwen. Dat betekent dat het gebedsleven en het geloofsleven opwiekt als met vleugelen. Zij zullen wandelen en niet moede worden. Ze zullen lopen en niet mat worden. Ik zeg het precies verkeerd om, maar u begrijpt het. Ze zullen lopen en niet moede worden. Man wandelen en niet mat worden. U ziet het, de moedeloosheid en de vermoeidheid wordt weggenomen. En dan worden er twee woorden gebruikt, lopen en wandelen. En dat lopen, dat moet u gezien de grondtekst verstaan als hardlopen, zoals de apostel Paulus daar ook wel over spreekt, loopt in de loopbaan. Strijd, ijver. Als die kracht vernieuwt, ja, dan kun je soms ook weer zeggen met David, al doe je het misschien beeldend, bevend. Met mijn God spring ik over een muur. In de naam des Heren zal ik sterke daden doen. Ja, dat gebeurt vooral zo in het begin van het geestelijke leven wel. Jeugdige gloed en jeugdige ijver. Dat heeft iets moois. Als je jonge mensen ziet die oprecht de Heere vrezen. En misschien ook ouderen die oprecht de Heere vrezen. En dat er gloed van liefde is. En gloed van ijver is. Want als de liefde van God in het hart is uitgestort, gemeente, of je nou jong bent of oud bent, dan kan het niet verborgen blijven. En dan is er iets van, God heb ik lief, want die getrouwe Heere hoort mijn stem. Of Psalm 18, waar David het zegt, hartelijk zal ik u lief hebben, Heere mijne sterkte. En dan zeg je het, Heere, wat is uw weg? En misschien zeg je wel, ik hoop het hoor. Heere, heb u nog werk voor me te doen? Uw liefde dienst heeft mij nog nooit verdroot. Ja, wat kan er een ijver zijn? Een lopen zijn, een liefde zijn. Maar nou zou het ook zomaar kunnen zijn dat er vanmorgen mensen in de kerk zijn, misschien al wat ouder, misschien al wat langer op de weg ten leven, die zeggen, och dominee, van dat lopen, van die ijver, daar is maar weinig meer van overgebleven. Als ik maar wandelen mag, kan maar die snelle tempo's van vandaag niet mee. Kijk. Hier ziet u hoe onderscheidelijk de Heere ook al in de profeten spreekt. Hij heeft oog voor mensen die misschien niet zo hard mee kunnen. Zoals Weile, de lerend ouderling Vermeer, zei uit het begin van de vorige eeuw, die Culemborg gediend heeft in onze kerk, een man die God vreesde. Ik hoef niet vooraan te gaan als ik maar mee mag gaan. Begrijpt u? Ik hoef niet vooraan te gaan als ik maar mee mag gaan. Wandelen. En wandelen is geestelijk gesproken het beste leven. Want iemand die loopt, kan zichzelf nog wel eens voorbij lopen. Dat zie je in het leven, je ziet het ook geestelijk. Maar van Henoch lezen we dat hij wandelde met God, dat is hetzelfde woord als hier gebruikt werd. Rustig wandelen. In de verborgen omgang met God. Henoch mocht alles vertellen wat in zijn hart leefde aan de Heer. En de Heer sprak tot Henoch. En dat is het geheim, gemeente, van echt gerijpt en gefundeerd geestelijk leven. Wandelen met God. De vraag is, want we moeten gaan eindigen. Kent u dat? Ken jij dat? In deze tijd vol jacht, vol snelheid, vol scherven, want het leven is zo versplinterd geraakt. Om het wat ouderwets te zeggen, de eenheid van het leven die er 50, 60 jaar geleden nog enigszins was, is zoek geraakt. Heel het leven zit vol scherven. Je moet dit nog doen en dat nog doen en dat nog doen en dat nog doen en dat nog doen. En je leeft aan jezelf voorbij als God het liever hoedt. Daar zit iets van de grote mensenmoordenaar van den beginnen in. Zijn naam is duivel. Diabolos in het Grieks. En dat betekent een aantal dingen, maar de eerste betekenis is deze. Uiteenwerper. Hij werpt God en mens uiteen. Dat gebeurde al bij de val. En vanaf de val werpt hij mensen uiteen. Huwelijken stuk. Gezinnen kapot. Verhoudingen verkeerd. Kerken uiteen. Teken destijds. Diabolisch. En laat geen kerk zich verheffen. En hij werpt het leven van Gods kinderen in de war en uiteen. Maar die de Heere verwachten, dan worden de scherven bij elkaar gebracht en vernieuwd en geheiligd. Want de geest is de geest van de eenheid, de band, de eenheidsband des vredes. Kijk, en dan ga je wandelen. Te midden van de woelige baren. Dan komt de rust in je hart. Rust, mijn ziel. Uw God is koning. Rust. Rust vanwege die grote rust aanbrenger, de Heere Jezus Christus. Die uiteengescheurd lichamelijk en geestelijk. Mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Aan het kruis geleden heeft en de toorn van God tot de laatste druppel toegedronken heeft. Opdat er vrede zou zijn voor vijanden. En ze in vrede mogen wandelen. Alles van de Heere verwachten. Wat een genade als je dat mag kennen. Ook al ben je jezelf dan vaak ongelukkig. Vanwege de moedeloosheid. Wat is dan erg als je door de moedeloosheid geneigd bent om zo klein van God te denken. Zoals het ook hier geschreven staat in Jesaja 40. En wat een ontferming als de Heere dan toch voor het eerst of opnieuw laat zien wie hij is. Je trekt uit de macht van de duisternis en brengt in zijn wonderbaar licht, zodat je gaat verwachten. En gaat wandelen met hem. En dan is het einde. Nee, niet vanwege onze waardigheden of verdiensten, want die bestaan niet. Maar omdat de Heere trouw is aan zijn eigen woord en aan zijn eigen werk. Dan is het einde. Die hoop moet al ons leed verzachten. Of liever nog met die oude psalm. Ik zal dan gedurig bij u zijn. In al mijn noden, angst en pijn, u, al mijn liefde waardig schat. En dat is het geheim, wijl gij mijn rechterhand woudt vatten. Amen.